Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Nou, Gijs.
Nog een keer.
Nou, Gijs. Daar zitten we dan. Het is niet zo'n prachtige dag als het zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant is het ook wel weer een prachtige dag.
Elke dag zeggen. Nou, nee, goed, je kan een dag hebben die zo prachtig is dat er geen dag prachtiger zou kunnen zijn.
Ik wilde ook zeggen, het is ook wel weer een prachtiger dag dan het zou kunnen zijn.
Ja.
Ja. Dus het is eigenlijk een nietszeggende mededeling waarmee ik deze aflevering begin. Wat zit er in de aflevering, Gijs? Waar hebben we het over vandaag?
Nou, ik kan mijn dvd's niet meer vinden. En jij hebt klein huiselijk leed.
Klein huiselijk leed, ja. Ja,
zeker.
Jouw moeder heeft een manier...
Heeft de oplossing voor de sociaaldemocratie gevonden.
Een verrassende oplossing, mag ik wel zeggen.
Het is een heel onverwachte wending voor de sociaaldemocratie in gedachten. We gaan diep in op de Deventer Mediazaak.
Ja, heel diep.
Ja, heel echt diep.
En dankzij een oplettende luisteraar verander jij...
Ja, ik zou willen zeggen een opmerkzame luisteraar. Ik vind opletten net alsof hij een foutje heeft geconstateerd, terwijl hij meer opmerkzaam is.
Ja, of iemand die gewoon veel weet.
Ja.
En die zei van, ja, jij had het vorige week over Sylvia Plath, Plath of Plath.
Ja.
Maar daar is een relatie met de Beatles.
Met de Beatles.
En nou, dat ga jij uit de doeken doen.
Ja, wordt een grootste onthulling.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Teun.
Teun
en Gijs, vertel hem alles.
Gijs.
Teun.
Lopen we?
Nou, feitelijk zitten we. Wauw. Jij houdt zo van woordgrappen.
Nou, ja, maar jij houdt er dus niet van.
Nee, maar ik voel ook meteen enorme schaamte als ik dit zeg.
Ja, oké. Okay. Nou,
en ik zag bij jou ook een soort irritatie.
Ja, klopt.
Ik maak even een gin tonic geluid.
Het was gewoon niet zo'n leuke woordgrap.
Oh, dit was gewoon niet zo'n leuke woordgrap. Het is met alle andere woordgrappen.
Nee, niet alle, nee.
Het is met alle woordgrappen die jij maakt.
Kijk, mijn hele vorm van humor, maar ook van zijn, is eigenlijk gericht op de ad remiteit.
Ja.
Dus ik knal er gewoon 10.000 dingen uit. En als er dan 100 leuke dingen tussen zitten of interessante dingen, dan ben ik blij.
Wow, 100 op de 10.000? Ja. Dus dat is 1 promiel of zo?
Ja, gereken maar uit.
Even kijken. 10.000, moeten dan 2 nullen vanaf. Dus dat is 100%
Nou,
als 1% van je grappen leuk is, dan ben je tevreden.
Ja, maar dan betekent het wel dat ik netto... Dus bruto is dat dan denk je van,
ja,
dat is niet
weinig.
Maar netto maakt dan wel heel veel leuke grappen.
Ja, dat is wel waar. Maar dan moet je nagaan, dat is degene die veel met jou verkeren.
En dat ben jij?
Ben ik bijvoorbeeld. 99% halfgeslaagde tot niet geslaagde grapjes de hele tijd over zich heen moet laten komen.
Zeker. Maar nou is het natuurlijk ook zo dat ik gewoon zeer kritisch ben op mezelf.
Ik vind het echt een hele lage schatting hoor, die 1% van jou. Ja,
dat is lief van je. Gijs.
Vind je ook lief.
Het is eigenlijk
we zitten in Hotel Veen de Vizouwstraat.
Ja, en het, is,
het is middag.
Het is middag, dus betekent dat we weer aan de gin tonic zitten. Ja, het is namiddag.
Het is donderdag namiddag.
Ja.
Ja.
En nou is het contractueel vastgelegd, Gijs, dat we een cliffhanger leveren over onze...
Mad Sleeps.
Mad Sleeps.
Ja. Maar het is ook wel een cliffhanger
Van heb ik jou daar.
Van heb ik jou. Heb ik jou heb ik...
Ja.
Was dat gewoon een vergissing dat je die klemtoon verkeerd legt? Of verkeerd legt, was dat dit, ook een grapje?
Dit haakt een beetje in op waar we het vorige heb keer over daar. Hebben gehad.
Ja.
Dat je dus dat je iets flauws zegt en dat je dat dan zo vaak zegt dat het dan erin slijt. Kijk,
en heb ik jou daar, heb je al
heb
heel
ik jou
vaak...
Daar?
Ja, als een soort naam heb je dat al heel vaak gezegd.
Ja, volgens mij zeggen mensen
heb ik jou
dat,
daar?
Volgens mij zeggen mensen in het noorden dat.
Aha, dat is altijd goed.
Ja.
Net zoals in wat je ook vaak vraagt, latte macchiato.
Latte macchiato, dat zegt ze altijd.
Ja.
En als ik daar dan ben...
Zeggen ze altijd.
Als ik daar ben en ik bestel dan ook een latte macchiato, dan pas ik me aan de, anders verstaan ze me ook
ja,
gewoon
niet. Ja, en slans eer en wijs.
Ja, en dan zeg ik, nou, één latte macchiato.
Ja.
Nou, en dan krijg ik dat zonder morgen. Maar, dus, de cliffhanger
van Mad Sleeps is... Oké, we zeggen elke keer dat jullie, de luisteraars... korting krijgen op het hele assortiment van Mad Sleeps.
Maar Gijs, wat is dan het hele assortiment?
Ja, dat is de cliffhanger.
Oh, die verpest ik nu eigenlijk. Ja, of,
ja.
Of is het gewoon die grap van wat is je beroep en wat is je probleem?
Welke grap is dat?
Je moet dus aan mij vragen, wat is je beroep en wat is je probleem?
Wat is je beroep en wat is je
nee,
probleem?
Nee, twee vragen.
Wat is je beroep?
Komiek.
Wat is je
timing.
Probleem?
Oh. Dat een beetje.
Ja, dat een beetje.
Oké.
Heb ik jou daar? Hmm. Nou, oké. Mad Sleeps.
Ja.
Wat mij betreft de matrassenfabrikant en matrassenfabrikant.
Voor mij is er maar één matrassenfabrikant.
Ja.
Dat is Mad Sleeps.
Mad Sleeps.
Ja.
En als je met onze code bestelt, krijg je ook nog korting.
Wil je dat nu? Nee, maar dat moet straks.
Op het hele assortiment.
Maar wat is het hele assortiment?
Maar wat is het hele assortiment?
En maar dat... wat is het hele assortiment?
Precies. En dat is de cliff... En dat is de cliffhanger...
Der cliffhangers.
Die nu hangt. En dan
boven,
nog,
de cliff.
Boven de cliff.
In de Viseaustraat. Maar wat is het hele assortiment?
Dit is de stem van de elite.
Gijs, wat was het voor week?
Nou, wat was het voor week, Tuin? Ik ben een man.
Noem mij een man.
Noem mij een man. Gijs Groenteman.
Ja, ja.
En mannen hebben hobby's. En mannen houden van verzamelingen. Ja, niet alle mannen. Ik generaliseer, maar mannen en hun hobby's, dat is een geliefd thema van mij. En ik heb een soort drang tot verzamelen. Dat ik bijvoorbeeld, toen er nog cd's waren, dat ik ja dan al mijn lievelings-cd's ook echt wilde hebben, in mijn kast hebben staan. Of nu, toen kwam de
LP... Dit was, je hebt al eerder ook verteld, dit komt voort uit de hole mens die alles in zijn hol wil slepen.
Ja, ja, en dan had ik ook toen bijvoorbeeld de LP weer in zwang raakte, een jaar of 6, 7 geleden of zo.
Is die weer in zwang geraakt?
Ja, die is weer in zwang geraakt.
Helemaal gemist.
Ja, is zo.
Ja.
Heb ik ook een oude platenspeler weer
is
gekocht.
Zo.
Is zo, heb ik een oude platenspeler gekocht. En moest ik ook weer tientallen en tientallen LP's aanschaffen... zodat ik al mijn lievelingsplaten ook weer op LP in mijn kast
maar
had.
Maar terwijl ik weet dat, stel nou dat jij nou bijvoorbeeld in Emmen zou wonen... dan zou je een heel groot huis hebben. Want,
ja.
Want je hebt best veel tonnen betaald voor dat huis. Maar je hebt nu best een klein huis. Omdat
precies.
Je in de Watergraafsmeer
nou,
in Amsterdam woont.
Daar gaat dit verhaal ook heen.
Oh, leuk.
Want ditzelfde heb ik altijd gehad met DVD's.
Ja.
Ditzelfde heb ik altijd gehad met DVD's. Dus ik vond dat ik al mijn lievelingsfilms wilde ik dan op DVD hebben... Om een van de jij hebt dat helemaal niet, het, hè? Dit
nee, maar
soort,
ik,
dit
ik,
soort
ik,
dingen.
Ik mis dit mannelijke gen, denk ik.
Ja, precies. Nou, daar benijd ik je om, Tuin. Want ik dus als een gek DVD's koop... Ik denk wel eens hoeveel duizend euro zal ik aan DVD's hebben uitgegeven.
Ik heb wel weer heel veel duizend euro.
Ja, maar jij hebt weer heel veel duizend euro aan alcohol uitgegeven, bijvoorbeeld. Die ik niet uitgegeven heb.
Ja, ik word hier week in, week uit...
Als ook, alcoholist neergezet.
Ook deels door mijn eigen toedoen.
Ja.
Als alcoholist neergezet.
Nou goed, aan... Nou, aan alcohol, ja.
Ja, aan alcohol.
Dat ik er niet aan uit heb gegeven. Maar goed, ik dus altijd die DVD's kopen. Maar goed, zo'n verzameling, ja, ik heb geen plek om dat allemaal op een soort prominent plankje in mijn woonkamer te zetten. Dus die DVD's, ja, die zijn gewoon naar zolder verdwenen of soort door het hele huis verspreid geraakt. In stoffige hoeken liggen ze. En nu ga ik dus met mijn kinderen, met mijn jonge kinderen... heel veel films kijken. Gisteren wilden we bijvoorbeeld Fargo kijken.
Ja.
Nou, ik weet zeker dat ik daar ergens de DVD van heb.
Onvindbaar.
Nou, onvindbaar en ook geen zin. Geen zin om naar die zolder te gaan, waar dan achter de kerstspullen en achter een stapel dekbedden, ergens in een stoffige hoek, zo tegen die schuine wand, nog wat dvd's opgestapeld liggen. Waar ik dan met het zaklampje van mijn iPhone zo helemaal krom naar moet gaan zoeken.
Ja, we hadden vroeger hadden wij een kruipruimte boven de zolder. En dan, moest ik dan altijd liggend kruipen op mijn buik.
Tijgerend.
Terwijl ik nooit in dienst heb gezeten, maar toch tijgerend dan achter allerlei andere dingen die je
niet nodig hebt.
Ik ben ook van de regel, als je het gewoon een jaar niet hebt gebruikt,
Kant weg.
Maar hoewel dat dus kennelijk nu met die dvd's eigenlijk niet zo is.
Nou, eigenlijk wel, want ik heb dus A, kan ik ze niet vinden, en B, heb ik geen zin om ze te gaan zoeken. En de tijd heeft me ingehaald, want je kan elke film
heeft
ter
wereld. Heeft de tijd je ingehaald?
Ja. Elke film
ter
wereld. Dit
mag wel op de voorpagina. De tijd heeft Gijs Groenteman ingehaald.
Elke film ter wereld kan je gewoon voor €4 huren op mijn Apple TV. En denk van, oké, ik betaal wel die €4 en dan hoef ik niet weer tijgerend door mijn zoldertje om mijn oude dvd te zoeken die ik in, weet ik veel, 2004 heb gekocht.
En is de beeldkwaliteit niet ook veel beter?
En is de beeldkwaliteit ook beter?
Ja.
Dus ik sla mezelf voor mijn koptuin dat ik zo dom ben geweest om al die jaren.
Ja, dat hoeft toch niet? Zo,
irritant.
Ja, maar in al die jaren hadden
ze mezelf.
In al die jaren hadden ze die Apple TV toch nog niet?
Nee, maar goed, dan kan je toch gewoon denken van, oké, dan koop ik die dvd wel als ik hem een keer echt wil zien. Ik heb dan zo'n verzamelbedoeling.
Maar heb je daar niet naar gekeken dan?
Nee.
Je kocht die Fargo en daar ging je niet naar kijken?
Nee.
Ja, dat vind ik inderdaad raar.
Dat is het dus. Want ik denk van, Fargo is een van mijn lievelingsfilms. Het is ook gewoon zo.
Ja.
Die wilde ik dan fysiek hebben. Ja. Nu spijt van.
Je hebt dat, en daar heb ik het op zich wel een beetje mee, moet ik toegeven.
Met boeken.
Met boeken. Want jij leest dus De Tandloze Tijd op de e-reader, maar dan koop je de boeken.
Ja, ik had die hele set al gekocht. Ja. En toen gingen we lezen voor de boekenclub. Die kunnen mensen volgen in de extra content. Petje af. Petje.afschuimenschip, Teun en Gijs vertellen alles.
Ik vind het goed dat je het nu nog tijdens de eerste gin tonic nog vertelt.
Ja. Bij de tweede komt er waarschijnlijk niet meer zo vlotjes uit.
Ja.
En, maar ik vind het handig om het dan ook op mijn e-reader te lezen.
Ja. Ik vind niet per se. Ja, je kan je voor de kop slaan, maar misschien die. Ja, ik moet even opeens denken aan die magistrale biografie van Boudewijn Buug.
Ja.
Want dat was natuurlijk een van de verzamelaars onder de verzamelaars.
Zeker.
Hè? Die wilde. Maar dat de echte verzamelaar is eigenlijk vooral altijd gefrustreerd ook over wat er niet is.
Dat is het erge.
Ja.
Ja, je wil altijd verder dan.
Maar had je dat met die dvd's ook? Of is dat toch wel wat anders omdat het niet zo gecategoriseerd en.
Nee, het wordt bij mij nooit gecategoriseerd. Maar ik heb dan wel een soort drang om elke film die ik echt goed vind, had ik dus om die dan ook fysiek te hebben.
En
het nu in.
En met die cd's heb je ze dus. Je hebt dus dingen die heb je en op cd en dan weer op vinyl.
Ja, en sowieso staat alles gewoon op Spotify. Dat is het tragische van dit hele verhaal.
Ja.
En ik hoor het verschil in geluidskwaliteit niet.
Nee, terwijl,
en ik heb
terwijl allemaal onze bekende alcoholmixer van de Watergraafsmeer, Jonathan Herman.
Ja.
Die zei van die heeft dus ontdekt dat er ook nog een Spotify, maar dan geloof ik voor klassieke muziek, waar veel meer hertz en veel beter bereik en dan hoor je het echt veel beter.
Maar wij stomme alfa's die begrijpen dat waarschijnlijk toch niet.
En wij horen het ook niet.
Nee. Het is tragisch, een leven. Allemaal rommel verzamelen en je huis inslepen en er geld aan uitgeven en dan weer geldzorgen hebben.
Ik was wel een beetje in een melancholieke.
En dan val je dood neer en dan is het allemaal.
Ik was wel een beetje in een melancholieke bui vandaag.
Is alle samenhang tussen al die rommel ook verdwenen.
Ja.
Als je er zelf niet meer bent.
En, bij die echte verzamelingen, dan gaan andere verzamelaars, die gaan dan weer hun graantje uitpikken.
Ja.
En wordt het allemaal uit elkaar getrokken.
Ja, het is verdrietig.
Maar is dat niet. Dat is met verzamelaars, met alles wat we hier aan het doen zijn in het ondermaanse.
Mm-hmm. Du moment dat je dood bent, is het allemaal zinloos geworden.
Ja, maar eigenlijk dus daarmee eigenlijk al voor du moment.
Zeker. En dat besef moet je proberen ver van je te duwen.
Nou, daar ik op zich.
Daar drinken we op.
Daar drinken we op, ja.
Teun en Gijs.
En jouw week, Teun.
Ja, Gijs. Ik had te maken met huiselijk leed.
Hey. Klein huiselijk leed?
Klein huiselijk leed. Als er groot huiselijk leed is, dan meld ik het ook. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat hangt helemaal van de aard van het groot huiselijk.
Ja.
Vertel ik het jou wel.
Ja, graag.
Maar ik weet niet of ik dan ook alles vertel aan iedereen. Maar ik heb helemaal geen groot huiselijk leed in het vooruitzicht, denk ik.
Dat is gevaarlijk om te zeggen.
Oh ja, dat klopt wel af.
Ja.
Dit gaat hier om dat eigenlijk dat als ik opsta, dan heb ik echt een hele kleine spannende tijd waarin ik alles wil doen. Alles wil doen, dat betekent gewoon eigenlijk aankleden en eten. En dat wil ik eigenlijk allemaal toch binnen een half uur, drie kwartier wil ik dat geregeld hebben.
Oké, dus vanaf het moment tussen opstaan en dat je de deur uitgaat,
ja,
mag drie kwartier zitten.
Ja, ja, dat heb ik dus ook zo getimed, want ik heb ook geen auto, dus dan moet ik maar naar de trein enzovoort. En dan meestal in dat... Nee, niet meestal, dat is helemaal niet waar, sorry schat. Maar in dat laatatste kwartier...
Ze luistert toch niet.
Nee, stel je voor dat ze opeens wel luistert. Hè? Nou, maar in dat laatste kwartier gaat dus mijn vrouw opeens een belangrijk onderwerp aansnijden. En
vaak over timing, wat is je probleem?
Ja. En
timing.
En dan niet alleen zomaar een belangrijk onderwerp, maar ook iets, heel vaak iets wat ook te maken heeft met agenda's. Wanneer denk jij dat wij het beste... Ja, en even over de zomervakantie. Wil je dan liefste van de 23ste tot de dat? Of dan toch van de 25ste tot dan?
Van die problemen waar geen oplossing voor
waar is. Waar geen oplossing voor zijn. En bovendien dat ik dan denk van ja, dan moet ik nu ook mijn agenda erbij gaan pakken. En ik sowieso, zodra data genoemd worden, dan bevries ik een beetje.
Ook.
Ook, dus ook als ik ben...
En ook door een diepe weerzin overvallen.
Ja, denk van, ja. Oh, hoe weet ik dat nou? Ja, en, ja, kies maar wat. Ja, ja, ik ben ook... Deep down ben ik een man die zijn enveloppen niet opent. Ik heb gelukkig een vrouw die mijn enveloppen wel opent.
Dus je bent niet eens deep down. Je bent gewoon een man die zijn enveloppen niet opent. Ja.
Maar daar, ik denk dat zowel ik als jij daar ook misschien deels onze levenspartners op uitgekozen van... Nou, je moet ook...
Nou, ik zal je sterk
vertellen... Of ben jij de enveloppenopener thuis?
Ik heb een vrouw die nog slechter is in het openen van enveloppen dan ik. Terwijl ik dus deep down iemand ben die zijn enveloppen niet opent.
Oh jee. Ja, het kan ook, want ik ken ook de situatie dat je ergens bang voor bent, maar dan ben je bijvoorbeeld met je kind en dan kan je er niet bang voor zijn.
Precies.
Dus altijd, als de ene bang ervoor is, dan als de ene de envelop niet opent, dan denk je, dan moet ik wel voor naar voren stappen als enveloppenopener. Ja. Nou, mijn vrouw stapt dus naar voren, dus ik doe dat dan dus niet. Maar de negatieve weerslag daarvan is dat zij wel soms mij dan achter de broek zit op precies het verkeerde moment.
Namelijk in die spannende tijd, zoals je het net heel mooi noemde. Die spannende tijd van drie kwartier max, waarin jij je hele ochtendritueel vertrokken wil hebben.
En dan ga ik daar dus een beetje chagrijnig over doen, wat natuurlijk niet goed
altijd
is.
Altijd gevaarlijk.
En dan zegt
niet goed,
zij,
schat.
En dan zegt zij, nou... Anders sta je gewoon wat eerder op. En dan doe je ook gewoon even al die andere huishoudelijke klusjes vast. Dan ben je misschien alvast een beetje warm gedraaid. Ja, wat is
risky.
Wat zit je het nu te...
Ja, gevaarlijk. Ja. Brisante situatie.
En ik denk dan van ja, ze heeft op zich wel gelijk. En ik hou er ook niet van om dan in een soort kippelige sfeer het huis te verlaten.
Nee.
Dus het is een hele...
Dat net zoiets als met ruzie gaan slapen.
Ja, dus
dat
het is een hele delicate situatie waarbij ik en moet zeggen niet nu...
Ja.
En de sfeer goed moet zien te houden en op tijd de deur uit te gaan.
Dat is nog eens balanceren op een slap koord van heb ik jou daar.
Ja, precies.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun.
Ja, Gijs.
Een goede buur, zeggen ze wel eens, is beter dan een verre vriend.
Ja.
Maar ik beschouw de koffiejongens eigenlijk als een goede buur
en een
hele warme dichtbij je vriend.
Maar een dichtbij je vriend is natuurlijk ook wel weer beter dan een goede buur.
Ja, dat is waar.
Ja,
goed, ik beschouw de koffiejongens als een soort alles wat dat betreft.
Ja?
Nou ja, kijk, wat is er lekkerder dan de geur van verse koffie? Waarbij je ook nog weet dat je het milieu er niet bij belast.
Ja.
Dat je er niet te veel voor betaalt.
Dat er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij betrokken zijn.
Ja, dat die het hebben langsgebracht.
Lopend of met de fiets.
Dat je weet dat als het op is, dat er vanzelf een nieuwe lading koffie in je brievenbus te
vinden
zal zijn.
Dat je dus nooit anno nu zonder koffie zit.
Dat je nooit anno nu zonder koffie zit. Kijk, dat zijn de koffiejongens.
Ja.
En de koffiejongens, die draag ik daarom in mijn hart.
Maar zie jij nou... Kijk, je kan dus op een gegeven moment... Dan wordt een merknaam wordt iets anoniems. Maar zie jij de koffiejongens gewoon als een naam? Of zie je ook echt koffiejongens voor je?
Ik zie echt koffiejongens voor me. Ja, dat komt omdat ik veel liefde voor de koffiejongens voel. En daarom zie ik ook echt...
Hoeveel koffiejongens zie je dan voor je?
6.
Oh, ja, ik maar 2.
Echt?
Ja.
Oh ja, nee, ik zie echt zo'n soort team... Zo'n vrolijk team van koffiejongens. Ze hebben ook 5 smaken met een zesde in aantocht. Maar als daar nieuws over is, dan horen we het.
Ja, ik kan
het was dus, het was dus van Nespresso, die hebben zoveel smaken. Ja. Dat is overdreven. Wij hebben gewoon de vijf lekkerste smaken.
Ja.
Maar nu schuiven ze toch wat dat betreft een klein beetje richting de grote concurrent
op. Het grappige is, kijk, voor mij zijn die vijf smaken al perfect. Voor mij hoeft er echt geen zesde smaak, nee. Maar ik... De koffiejongens kennen het. Die twee die ik dan voor me zie. Hè? Jij ziet er zes voor.
Ja, zeker.
Komt er straks een zesde smaak. En dan denk ik, jongens, ik...
Soms ik heb het nooit geweten.
Soms weet je
niet wat je wil.
Ja.
Ja.
Ja. Maar als het er niet is, dan weet de man pas weer wat hij mist.
Precies.
Ja.
Dus nee, maar dat is echt met de koffiejongens.
Ja.
En het zijn vijf heerlijke smaken. En een zesde in aantocht.
En ik noem even drie woorden, werkwoorden. En dan moet jij zeggen wat we daarmee kunnen...
Werkwoord is ook een woord.
Ja, maar ik specificeer het even.
Okay, dat gaat...
Nee. Geen gin tonic meer voor Gijs. Ja. Aanpassen, pauzeren, stopzetten. Kan je daar iets mee?
Aanpassen, pauzeren, stopzetten. Oh, Tuin, help me uit de brand. Ik kom er niet uit.
Het kan altijd.
Wat?
Aanpassen, pauzeren of stopzetten.
Je abonnement?
Ja.
Bij de koffie, jongens.
Ja, want ze hebben vier verschillende abonnementen.
Ja.
Ik weet eigenlijk totaal niet wat die vier verschillende abonnementen zijn.
Nee, maar ze worden in ieder geval geleverd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ja, en daarachter zijn dus 2/6 koffiejongens.
Ja.
En
die runnen
dus,
de boel.
Ja, en dan kan je kan dus zeggen van, nou, ik heb nu dit abonnement, maar ik wil over naar een ander abonnement.
Ja.
Dat is aanpassen.
Ja.
Je kan zeggen, nou, ik ben een maandje naar mijn buitenhuis.
Ja.
Nou, dan kan je het ook aanpassen, denk ik, van stuur het naar het buitenhuis. Maar je kan ook zeggen...
Wel ver fietsen dan?
Ja, dus ver fietsen of wandelen.
Ja.
Of je kan zeggen, in ons buitenhuis drinken we geen koffie. Hè? Je bent bijvoorbeeld in Italië, nou dan wil je natuurlijk geen koffie. Dan drink je altijd thee. Of je zegt, en dat is natuurlijk absurd, maar die mensen zijn er, die zeggen, ik zet het stop. Ja, dat kan dus altijd.
Die servers leveren de koffie, jongens. Ja.
En
ik denk dat een korting te veel gevraagd is, Tuin. Als je al zoveel krijgt, het is al een stuk goedkoper dan Nespresso. Het is lekkerder en overzichtelijker. Het is met een abonnement en het is biologisch afbreekbaar.
Ja, maar Gijs...
Dus dan zal er wel geen korting in zitten.
Dat
lijkt me te veel gevraagd.
Voor de meeste mensen zit er geen korting in, maar voor de luisteraars van onze podcast wel.
Niet.
Omdat wij zijn vrienden van de koffiejongens, maar de koffiejongens zijn ook vrienden van ons.
Juist.
En dus zeggen ze, kortingscode... Teun en Gijs.
Wat een leuke kortingscode. Die moeten maar opkomen.
Ja.
Ja.
Ja. €5 korting.
Zo.
Ja. Ik zou het doen.
Koffie, jongens.
Ja. Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Nu moet je een hele podcast gaan recenseren.
Heb ik,
geen zin in. Is het
je? Nee, we.
Ik heb hem niet geluisterd.
We zouden het erover hebben.
Ja, ga jij maar recenseren.
Als jij het ook al zo... Nee, maar we hebben het al over gehad. Je had zonder het te luisteren had jij al aanmerkingen en bezwaren.
Zullen we anders vragen of... dan starten we even een jingle in.
Ja.
En dat Guus dan tijdens die jingle even het nieuwe gin tonics haalt. Zodat je goed voorbereid aan je podcastrecensie kan beginnen.
Ja, ik wist ten eerste... Ja, ik dacht, we gaan het erover hebben. Dus ik wist niet echt dat het een recensie was. Ja. Dat het ook allemaal op mijn frele schouders zou neerkomen.
Jij bent ermee gekomen en jij zit er de hele tijd in de appgroep over te tetteren.
Ja, en jij tettert ook terug. Van ja, Bas Haan heeft al lang dit
en dat.
Ja,
die heeft al een boek. Nee, dat tetter ik zo meteen.
Maar ga je dat ook wel terug...
ga ik zo meteen ook tetteren.
Maar dan wil ik eigenlijk vrij snel van het recensiegedeelte naar dat jij...
Daar kan ik nog niks over beloven.
Nou, potverdrie dubbeltjes.
Maar goed, zullen we dan Guus vragen of ze nog een gin tonic voor ons haalt?
Ja.
En dan start ik een beetje een lange jingle.
Ja.
Dat Guus heel snel even op en neer kan rennen
voor een gin tonic. En als ze hem dan niet heeft, dan weten mensen dat Guus toch ook niet meer van de snelste is.
Ik vind, Tuin,
dat
podcast recenseren altijd veel makkelijker gaat met een gin tonic in de hand.
Wil je een podcast recenseren?
Nee, Ik wacht op jouw podcast-recensie.
Oh,
maar
ja.
Ik geef meer als soort,
okay, nee, maar nee,
als een soort, okay, soort ik, handreiking. Zeg ik, met een gin tonic in de hand gaat dat gewoon beter.
Ja, maar ik wil je zeggen, ik ga praten over de podcast. Ik ga niet recensie.
Waarom blijf je zo ver weg van het woord recensie?
Nou, omdat het mij niet gaat over het oordeel over de podcast. Okay. Maar het gaat mij over de informatie die in de podcast
verstrekt
is overgebracht.
Oké.
Okay. Ja.
Het gaat over de veelbesproken podcast, de Deventer Mediazaak.
Ja. En waar het dus over gaat is natuurlijk, ja, je had dus de Deventer Moordzaak. En dan had je dus de Klusjesman
En Ernst Lauwens.
En wat er dus is gebeurd natuurlijk, is dat die Ernst Lauwens...
Die is veroordeeld.
Die is veroordeeld, heel goed. Maar vooral Maurice de Hond, die bleef maar roepen, die Klusjesman heeft het gedaan.
Nou, eerst riep hij alsmaar, Ernst Lauwens heeft het niet gedaan. Ja. En alras kwam hij met de optie dat hoogstwaarschijnlijk met eigenlijk zeker de Klusjesman het had gedaan.
Ja, maar dan vroegen ze aan hem van, nou, hoeveel, noem dan eens een percentage. Zegt hij, 99% tot aan 100%.
Ja.
En dan zei hij van, ja, ik beschuldig die man niet, ik zeg gewoon dat ik dat denk. Nou ja, en wat er bleek, was dat hij nou, natuurlijk een man met vele connecties in de media en iemand met
net zoals
veel,
wij.
Ja, net zoals wij, maar misschien nog zelfs ietsje meer. En met veel gezag. Dat, nou ja, kennelijk in die tijd...
Met veel overredingskracht.
Ja, maar wat gebeurde was dat hij dan... Want echt... Alle media...
Ik heb het niet gehoord, hè, die podcast, wil ik even zeggen.
Maar wat het interessante eraan is dat alle media van één vandaag, of dat was dan twee vandaag, of dat tijdens dit hele proces veranderde van twee vandaag naar één vandaag, of andersom, weet ik niet. Pauw en Witteman, Netwerk, allemaal maakten ze reportages en nodigden ze ook voortdurend Maurice de Hond uit om uit te leggen waarom die Klusjesman het dan wel gedaan zou moeten hebben. En het is toch werkelijk, als je er nu over nadenkt, ongelooflijk. Maar juist ook omdat je al die fragmenten hoort, dat ze dus allemaal daar zo in meegingen. En het komt, waarom heel veel mensen dat gevoel hadden van, hier klopt iets niet, is omdat, ja, dat heb jij waarschijnlijk ook wel gezien, op het moment dat die Ernst Lauwers eigenlijk definitief werd veroordeeld, dat hij zo schreeuwde en eigenlijk in gevecht ging.
Ja, er natuurlijk ook wel veel voorbeelden zijn van...
Ja, dus de ene kant is dus dat er van, veel voorbeelden waren van gerechtelijke dwaling, maar dat beeld dat iemand zo reageerde op zijn veroordeling,
ja,
dat hadden heel veel mensen toen al het gevoel van, nou, dit als je hebt
zo
gedaan,
emotioneel reageert op je veroordeling.
Ja, dan kan je het niet
en
gedaan.
Maurice de Hond had ook wel veel soort... Ik heb namelijk ook wel eens geïnterviewd, gelukkig in een op een manier die niet is vastgelegd. Namelijk in een piepklein theaterzaaltje, waardoor ik nu niet alsnog in deze podcast gebruikt kan worden als casus van iemand die ook zo maar klakkeloos alles geloofde van wat Maurice de Hond zei. Theodor Holman was er trouwens wel bij, die is daar wel in.
Nou, dat is dus interessant, want Theodor Holman die zit wel in die podcast.
Ja.
En dan dat is ook, want er is een heel lange tijd is het zo dat het verhaal van Maurice de Hond best te volgen was. En ik zou zeggen van, nou, draagt toch wel heel veel bewijs aan waarom Lauwens het niet heeft gedaan of de Klusjesman wel. Maar op een gegeven moment kwam gewoon de hele DNA-techniek kwam los.
Uh-huh.
En toen was het gewoon zo, ja, was het toch eigenlijk wel heel
zonneklaar.
Ja, zonneklaar, stond onomstotelijk vast dat die Lauwens het had gedaan. En die, dan moet je bedenken dat die Klusjesman...
Ja, maar Maurice Hond had dan ook wel heel veel soort heel vurig gebrachte argumenten over hoe onzorgvuldiger met al het bewijsmateriaal was omgegaan. Dat er allemaal blouses die als bewijsmateriaal dienden heel lang verkreukeld bij andere blouses hadden gelegen.
Luister dan toch even dit.
Ja, nee, dat geloof ik.
Ja.
Maar in mijn herinnering, maar goed, ik zit nu dus een beetje voor de vuist weg te praten. Was hij meer bezig met aantonen dat de recherche en daarna vervolgens de rechters een tunnelvisie hadden gehad en heel onzorgvuldig met het bewijs waren omgegaan. En kwam daarna eigenlijk dat gedram over...
Ja, maar goed, maar het gaat mij...
Klusjesman.
Maar daar gaat mij dus meer om het gedram om de klusjesman, waarbij je
iemand beschadigt.
Waarbij je ook duidelijk kan zeggen dat hij op een gegeven moment in een... tunnelvisie terechtkwam.
Zeker, omdat... maar dat is natuurlijk het grappige met Maurice de Hond. Ja. Dat een soort patroon is bij hem.
Ja.
Dat hij soms een punt heeft waar hij zo bevlogen door raakt.
Ja.
Dat is voor het eerst gebeurd met de millenniumwisseling.
Oh, ja.
Hij was de onheilsprofeet over dat... alle computersystemen ter wereld Y2K. Zouden crashen. Ja, als het jaar 2000 zou beginnen.
Ja.
Daar hebben we ook nog een keer een leuke anekdote over het jaar 2000. Maar dat zou een soort ramp van wereldformaat zijn. En daar bleef hij maar over drammen en in talkshows zitten. En het gekke is dat hij een soort...
Dat hij overredingskracht
een soort monotone, dwingende overredingskracht heeft gestaafd met heel veel... Ja, al dan niet rammelende argumenten. Maar dat kan je dan al bijna niet meer beoordelen.
Ja.
Waarmee hij zijn punt probeert helder te maken. En hij heeft het nu net ook weer gehad met die aerosolen. Waar hij misschien ook wel best gelijk in zal hebben gehad. Of voor een deel gelijk in zal hebben gehad. Maar hij is daar zo dwingend in.
Ja.
Hij gaat daar zo ver in met mensen bestoken en dat punt maken.
Maar in dit geval is het natuurlijk heel pijnlijk, omdat iemands leven echt totaal is verwoest.
Zeker. Nee, en, ik zeg ook helemaal niet dat het goed is. Ja. Maar het was met die millenniumwisseling was het eigenlijk, daar zijn geen levens verwoest. Maar daar heeft hij ook veel meer paniek veroorzaakt dan er uiteindelijk nodig bleek te zijn. Want er is helemaal niks gebeurd.
Ja.
Uiteindelijk. Niks rampzaligs.
En het is niet omdat hij ervoor heeft gewaarschuwd dat we allemaal dingen hebben gedaan waardoor het niet is gebeurd.
Nou, misschien niet, maar misschien wel een beetje.
Olietankers zouden op drift raken.
En alle vliegtuigen zouden neerstorten. Dat verzin ik nu. Maar goed, dat soort rampen zouden er allemaal gebeuren.
Ja.
En ik weet niet of de hele wereld naar Maurice de Hond heeft geluisterd.
Maar wat het mij dus interessant maakt... Dus kennelijk heeft die man dus een bepaald soort overredingskracht... Dat hij voor... Dus
overredingskracht en een soort manische dwang...
Ja. Ja, maar dat ik dus als je dus naar deze podcast luistert... maar dat zou je dus ook over andere onderwerpen kunnen maken... en je hoort het nu terug... en dan hoor je ook bijvoorbeeld DNA-expert, weet je wel, van Nederland... die dat dan had onderzocht... en die was zelf van overtuigd van... nou, die Lawrence zal het wel niet gedaan hebben. En die ging het toen onderzoeken. Hij zei, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n helder bewijs gehad... dat deze man het gewoon gedaan had.
Ja.
Heel veel van die dingen komen voorbij. Maar dat er dus door die overredingskracht en van die Maurice de Hond... dat zoveel mensen daar zo lang achteraan... volgens de zogenaamde onafhankelijke journalist... want daar gaat het voor mij meer om.
Nou, ik denk dat het een combinatie is van de overredingskracht van Maurice de Hond...
Ja.
En de geilheid of de eagerness, hoe wil je het noemen... de bereidwilligheid of de honger om iets als een gerechtelijke dwaling te zien.
Ja. Want het viel ook een beetje in de tijd dat er, geloof ik,
precies,
net twee waren geweest.
Schiedammer Parkmoord. En ik weet niet of die vrouw die tarotkaarten legde... of dat ook in die tijd was. Zal wel ook een beetje.
Ja, dus
ik heb toegegeven aan mijn compulsie. Die ik weet even maar vergeten hoe ze heette. Rode Annie of zo.
De rugmakende Rode Annie-zaak.
Ja. Maar goed, dat speelde dus allemaal. En dat was deze paste er wel lekker in.
Ja.
Maar het grappige is dat Bas Haan,
de
nieuwsuurjournalist, hier ook al een keer een boek, eigenlijk met dezelfde conclusie.
Maar waar ging dat boek over dan?
Nou, ook over de idioot.
Ging het ook over de media? De rol van de media?
Het ging ook over de media, zeker.
Ja.
Daarin is mijn moeder wordt er ook nog een beetje ingekapiteld.
Oh.
Die toen ook heel erg nadrukkelijk geloofde in het verhaal van Maurice Hond. Het was ook wel moeilijk om er niet in te geloven.
Ja, maar Bas Haan, maar
als je een beetje argeloos was.
Het leuke is, en zo kennen wij je moeder dan ook wel weer.
Zeker,
een
en,
beetje
en mijzelf ook.
Ja, maar die Bas Haan, die zit ook veel in deze podcast. Die geloofde er eerst ook in.
Ja.
En die is op een gegeven moment dacht hij van... ja, maar nu is het bewijs...
Ja, hij heeft gewoon de draai gemaakt.
En dat is grappig, want die Bas Haan... dat is toch wel zo ongeveer de beste journalist... van de afgelopen 20 jaar, denk ik, in Nederland. Als je gewoon...
Als onderzoeksjournalist.
Ja, hij heeft natuurlijk ook die hele bonnetjesaffaire...
Ja.
heeft hij ontrafeld.
Ja.
En ook als je hem hoort praten, denk je... ja, dit is gewoon een heel helder, analytisch... oprecht journalist, zoals je eigenlijk zou moeten zijn in dit soort zaken. Terwijl al die anderen, die gaan dan op de
blijven. Ja, die gaan ook gewoon, die komen gewoon hun itempje halen.
Precies. En dan met zo'n ronkende netwerkstem.
Tuurlijk.
De klusjesman.
Ja.
Ja.
Ja. Maar, we weten toch allemaal hoe dat gaat, hè?
Waar was maar de klusjesman op 3
dus,
februari?
Dat ik Maurice de Hond had geïnterviewd in het Parooltheater dus, met Theodor Holman.
Mm-hmm.
Over deze zaak en dat hele interview. En toen ging hij daarna nog heel lang tegen me doorpraat hierover. En toen overviel mij ook een soort grote vermoeidheid.
Ja,
een soort fysieke vermoeidheid. Ook wel dat ik dacht van, wat een schande van het Openbaar Ministerie. Bladibladibla. Dan had hij ook allemaal multomappen met plaatjes. En Het bleef er maar over doordrammen. Ik kon het ook helemaal niet meer volgen op een gegeven moment.
Maar dan waren er dus ook...
Het zal wel.
Dan was er weer iemand die had dan weer... had een verhaal over dat de klusjesman altijd met een mes in zijn laars rondliep.
Ja.
En dan vertelde hij dat verhaal weer ergens anders. En dan vroeg ze aan die journalist... Ja, hoe kwam u eigenlijk aan het verhaal van die man met die laars? Ja, Maurice de Hond was een goede vriend van mijn ouders. En die belde me, en toen werd een keer gebeld van... Ja, je moet die man eens even spreken over die mes in die laars.
Ja.
En zo ging het dus overal. Ja. En dan stak hij dat verhaal weer even in.
Dan moest die hele weduwe weer opgegraven worden. Ja.
Maar als je het dus nu terughoort, is het toch echt gênant.
Is het ridicule.
En dan was er dus... En wat dan nog één ding. Want op een gegeven moment was het zo dat de advocaat van die klusjesman... die had gezegd van ja, nu is het echt wel genoeg.
Ja.
Dus werd eigenlijk Maurice de Hond werd een soort spreekverbod opgelegd.
Ja.
Van die mag er niet meer. En dan gingen mensen Maurice de Hond uitnodigen. Ook Theo de Holman bij het gesprek.
Ja.
Het gesprek waar wij ook furoren hebben gemaakt ooit.
We verklaren ons mede schuldig.
En dan zei Theo de Holman van jij mag het niet zeggen, maar mag ik het dan wel zeggen? En dan ging hij dus het grap zeggen van ja, de klusjesman, hè, die heeft het gedaan, hè, dat denk jij. En dan zei Theo de Holman ook van... Ja, ik heb me erg goed in deze zaak verdiept. Ik weet er alles van en ik ben het helemaal met je eens. Nou, had de programmamaker gevraagd van... Theodor, wil je er nog even iets over zeggen over hoe dat toen ging? Nee, want...
De programmamaker van de podcast.
Van de podcast. Ja. Nee, want ik weet er niet zoveel van.
Ja, dus destijds had ze zich er heel goed in verdiept. Ja. En nu wist ze er niet meer zoveel van.
Ja, en alleen Claudia de Breij, die had dus ook nog een verschrikkelijk liedje gemaakt over hoe... Dat toen
hoe erg de klusjesman het gedaan had.
Ja, en dat was dus ook in de tijd dat Maurice de Hond niks mocht zeggen. En die was dan tenminste nog zo dapper om nu weer terug te komen. En te zeggen van ja, het was gewoon
heel
zo,
stom.
Heel stom.
Ik heb me laten meeslepen. Hij heeft er ook een lintje voor gekregen.
Heeft ze daar een lintje voor gekregen?
Ja.
Heeft ze het ook aangenomen?
Ja.
Godver, ja, de tijden zijn veranderd.
Dat is toch leuk om een lintje te krijgen?
Nee, joh.
Zou jij een lintje weigeren?
Nou kijk, het punt is...
Zullen we een lintje voor Teun gaan aanvragen?
Het punt is, als ik zeg dat ik een lintje weiger, dan gaat niemand het voor me aanvragen.
Jawel, dat ga ik nu juist doen om mee te kunnen maken dat jij het weigert.
Oh ja.
Kijken of je het weigert.
Maar dan moet... Ja, maar ik kan er... Dan, als ik nu collectief of hier in het openbaar zeg dat ik het weiger, dan is de kans heel klein dat ik het krijg.
Maar als je het toch krijgt, zou je het dan weigeren?
Ik wil dat dan graag...
Maar je hebt mij ook wel eens verklaard aan mij, misschien wel in de podcast, dat jij eigenlijk voor het Koningshuis bent.
Ik ben voor het Koningshuis.
Dus waarom ga je dan ineens lintjes weigeren? Dat is een blijk van erkenning van het door jou zo geliefde Koningshuis.
Ja, kijk, mijn vader heeft natuurlijk ook ooit een lintje geweigerd.
Ja.
En die zei van...
Als... Die was republikein, neem ik aan.
Maar daar ging het niet zo over. Oh. Daar ging het lintje weigeren ook niet over.
Nee.
Hij zei dan gelijk af naar het establishment. Dat was zijn grote reden om het lintje te weigeren. Dus hij vond dus dat er dus een instantie is die zegt... Hier, jongen, hier heb je een lintje, wat alleen maar een symbolisch ding is. Hij zei, als ik geld had gekregen, had ik het wel aangenomen. Want dan is het dan, als iemand dus een soort symbool van nu ben jij door ons goedgekeurd, daar verzet het zich tegen.
Oké. Een geldprijs hebben wij hem ook ooit nog uitgereikt.
100.000, ik denk gulden of euro.
Ik denk nog net gulden.
Ja?
Want namelijk toen, volgens mij toen mijn grote kinderen net geboren waren, werd de euro ingevoerd. En dat hun geboorte viel ongeveer samen met de begrafenis van je vader.
Zoals voor mij viel het helemaal samen, toch?
Ja, helemaal.
Ja.
Op de dag af.
Oké, nou, zijn we eruit.
Long story short.
Anyway.
De Deventer Media zaak. Is het een luistertip?
Het is wel een luistertip.
Vind je dat ik Maurice Zon moet gaan interviewen? Of boeit dat je nou echt totaal niet? Of is het zelfs glad ijs?
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zou het zelf echt helemaal niet graag doen. Maar ja,
vanwege het gladde ijs.
Omdat hij dan komt hij toch
dan gaat
weer,
hij weer zitten
komt hij
drammen.
Met heel veel Milton-mappen aan.
Ja.
En dan daar ben ik niet tegen bestaan.
Het is eigenlijk zoals complotdenkers, hè?
Ja, dat
hij
is
eigenlijk een complotdenker.
Ja.
Ja.
En je hebt gewoon hele slimme complotdenkers en dat is hij.
Ja. Dus je komt in een kluwe terecht waar je niet uit gaat komen.
Mooi. Ja, dat is complotdenkers en gelovigen. Hè? Dat is natuurlijk hetzelfde.
Ja, en ik heb met complotdenkers... Want je komt deze dagen natuurlijk ook wel eens een complotdenker tegen.
In het wild.
Hier of daar, in het wild. En als hij tegen me begint te praten, word ik ook net door een grote fysieke vermoeidheid overvallen.
Ook omdat je weet, van, dit klopt niet. En dan ga je er iets tegen inbrengen.
Ja, maar dan zegt altijd, ja, maar ik heb gelezen dat en zo. En dan voel je al zo de vruchteloosheid van dat hele gesprek, voel je zo zwaar op je drukken dan.
Ja, dus ik zeg, laat dit maar gewoon aan Filemon over.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Met Sleepstein.
Ja, nou ja, met Sleepstein.
Ja, met Sleepstein.
Ja, maar wat die cliffhanger. Wat is het antwoord?
Oh ja, wat was de cliffhanger? Even kijken hoor. Oh ja, wat is het hele... Maar wat is het hele assortiment eigenlijk?
Nee.
Oh ja.
Wat is het hele assortiment?
Oh ja, dat doen we even helemaal. Dan zeg ik van... En je krijgt korting op het hele assortiment.
Maar wat is het hele assortiment, Gijs?
Juist. Nou, ik zal je vertellen. Ja. Dit is echt een cliffhanger. Naast het aanpasbare matras.
Dat kennen we inmiddels wel. Ja, ik vind toch... ik zei toch zeg, verstelbaar.
Pistootbord, hoeveel standen heeft het matras?
500.
Nee, oh. 6.
Oh nee, ik was al met de pockets bezig. Ja, maar hallo, het is jouw matras. Jij hebt het thuis gekregen. Mark, Marie en ik niet. Wij liggen er allebei nog in ons eigen bedje. En we willen gewoon ook graag naast elkaar op een Matt Sleeps matras. Maar dat kan er bij Matt weer niet af. Gijs en Aaf, die liggen echt heerlijk altijd samen op een matchlie. Gijs is inmiddels heel erg diep in zijn tweede gin tonic.
6 standen.
Ja.
Want je hebt eigenlijk dat lekkere dubbele matras bestaat eigenlijk uit 2 matrassen met een harde kant en een zachte kant.
Het is jammer dat er geen beeld bij is.
Je kan elke kant eens wisselen, maar dan heb je daarover nog een topping die je ook weer kan omdraaien.
Dus geen rand.
Dus geen rand in het... Dus, nee, geen geul in het
geen
midden.
Geul, ja. Ja.
Ja. Ja, het is echt... Het is een uitvinding. Ik snap niet... Nou, goed.
Heb je lekker geslapen erop?
Ja, man. Ik slaap als een roos.
Ja?
Maar ook omdat ik dus... niet naar een beddenwinkel hoef... om daar met mijn jas aan... in 5 minuten een matras uit te zoeken.
Ik moet dus nog steeds met mijn jas aan... naar een beddenwinkel de hele tijd.
Om in 5 minuten een matras uit te zoeken... waar je dan 10 jaar
moet
slapen.
En denk je dat het leuk is om met Mark Marie... naar een beddenwinkel met je jas aan te gaan, Gijs? Nou, ik vind er niks aan. Ja, oké. Okay.
Dus ik heb dat Matt Sleeps matras. En ik kan eindelijk mijn...
Oh god.
Ja. Ik kan eindelijk mijn eigen hardheid bepalen.
Ja, bij mij bepaalt Mark Marie nog altijd mijn hardheid. Oké, maar Gijs, dus 6 standen. Maar ik wil graag nog wat meer cijfertjes.
Ik moet even die knip kunnen maken. Ik lig nu op mijn hardheid.
Terwijl voorheen...
En mijn vrouw ligt op haar hardheid.
En voorheen bepaalde...
En dan met de topping bepaalde, hebben we dan een gezamenlijke hardheid.
Maar voorheen
bepaald.
Bepaalde jouw vrouw jouw hardheid.
Tuurlijk. Ja. A happy wife is a happy life.
Yes.
Je kent mijn levensmotto.
Dus Gijs...
Ja?
Want we hebben het dus over dat aanpasbaar... We hebben nu dat matras, dat weten we nu wel. Hartstikke goed aanpasbaar matras.
Ja, iedereen zijn eigen hardheid.
Je kan nu je eigen hardheid bepalen. Ik moet nog altijd of door mijn vrouw of door Mark Marie mijn hardheid laten bepalen. Maar bij jou zit dat helemaal goed.
Zeker.
Maar je kan ook... Je hebt dus ook bedden. Je hebt bijvoorbeeld de bokspring.
Ja, dat is het onderste gedeelte van mijn bed. Ja.
Ja, waar je dus dan rechtstreeks...
Het matras opzet.
Nee, daar kan je rechtstreeks op slapen, toch?
Nee, daar leg je dat matras op.
Oh, dat is een bokspring. Ja, natuurlijk. Ja, kijk, het komt namelijk... Ik ben een beetje gefixeerd op cijfers. Dat weet je, hè? Dus ze noemen mij ook wel de professor. Hè? Dat is net als bij het wielrennen. Als je een bril op hebt, word je de professor. Nou, dat ben ik dus ook. Hoeveel pockets denk je dat de bokspring heeft per box?
Per box?
Ja.
30?
Nee, man. 500.
Niet.
Ja, echt. Ja. Oh, dat ligt lekker, joh. 500.
Ik kan me niet eens wat bij voorstellen.
Kan je voorstellen dat die jongens van Matt Sleeps dan al die... Ik kan me voorstellen dat je zo'n box aan het aanleggen.
Ja.
En zeggen, shit, 490. En mijn box is vol. Nee. Hup. Nou, over. Hup. We moeten er 500 in krijgen.
Anders telt het niet voor Matt Sleeps.
Nee.
Minder dan 500 doen ze het gewoon
ze
niet.
Ze zijn aardig, maar ze zijn toch ook streng voor het personeel om die kwaliteit
en
hoog te houden.
En perfectionisten.
Ja.
Ja.
Hoe, en dan de comfortzones, Gijs?
Ja, wat is daarmee?
7 comfortzones.
Niet?
Ja.
Dus dan zit je in je comfortzone.
En denk je, ik kom er eens uit.
Maar dan heb je nog 6 comfortzones na die eerste.
Ja.
Waar je doorheen kan.
En ik vind het namelijk het idee om uit mijn comfortzone te gaan niet prettig. Maar als je weet dat er gewoon nog 6 comfortzones eraan... Nou, dan
is het geen probleem. Dan kan je toch op je borst trommelen en zeggen... ik ben vandaag uit mijn comfortzone gegaan.
Ja, dan rol je gewoon in die andere comfortzone. En dan natuurlijk... iedereen, ja, we krijgen daar ook mails over dat mensen zeggen... ja... hoe... we krijgen... Gijs... God. Oh God. Wow.
Mm-hmm.
Je moest eens weten hoeveel mails we krijgen met de vraag... hoeveel stijlvolle eikenhouten pootjes zitten dan onder die boxspring? 12. 12 stijlvolle eikenhout, dus ook niet van 8 stijlvolle eikenhouten pootjes en 4 van berkenhout of 4 niet zo stijlvolle, zijn allemaal van eiken en stijlvol. Nou, en dan heb je dus naast de boxspring de loft. Nou, zou ik kunnen zeggen
dat
van...
Dat is
nou,
de loft? Ja, we, een huis?
Nee, dat is weer een ander bed.
Oh, dat is een ander, ja?
Ja, nou ja, en ja, dat is mooi, want je kan dus kiezen uit de kleuren zwart of wit.
Wit is toch geen kleur? Ja, of zwart.
Ach, weet ik veel.
Ja.
Ieder bed bestaat uit een gerecycled staal. Nou, ja. Dat is dan ook weer goed voor het milieu.
Zeker.
En wordt door ons, en dat zijn dus Matt en Sleeps, gezandstraald en gepoederkoot.
Huh? Ja. Allebei?
Ja. En...
dat vind ik niet per se nodig.
Nee, jij zegt zandstralen of poederkoten.
Of is dat juist goed?
Ja, je doet eerst zandstralen, zodat het een beetje dat een soort schuren.
Ja.
En dan poederkoot je het, om het weer een mooie, stijlvolle finish te geven.
Daarom wordt het bij mij nooit echt mooi, omdat ik het nooit eerst zandstraal.
Nee?
Ik poederkoot altijd meteen.
Ja. Maar ja, goed. Ik bedoel, Gijs Sleeps is ook gewoon nooit een succes geworden.
Daarom.
Ja.
Ja.
Gijs, noem mij een Nederlander.
Johan Neeskens.
Schitterend. Nou, Johan Neeskens, je krijgt 15% korting op het gehele assortiment met de code Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Dus die code Teun en Gijs, die
ik ben zo'n fan van Matt Sleeps.
Die maakt furoren vandaag.
Ik ben zo'n fan van Matt Sleeps.
Matt Sleeps. Forever.
Om lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Hallo jongens.
Hallo.
Hallo.
Hallo jongens. Hallo. Ik zet even de minister-president af.
Oh,
hoe doet de minister-president het?
Dit is de dag dat ik me de hele dag al zit te ergeren aan het kabinet, aan vak K.
Daar ben je nu aan begonnen met je erger aan het kabinet.
Nou, het wordt weer eens heel duidelijk. Het is allemaal, het komt op de grote hoop van ergernis.
Word je er weer boos en links van?
Ja, boos en links, ja.
En hoe doet mevrouw Kaag het dan?
Mevrouw Kaag is nog niet aan de beurt geweest. Tot nu toe zijn alleen de Kamerleden en nu is de minister-president Zaliger is aan het antwoorden.
Minister-president Zaliger?
Nou ja, voormalig.
Denk je dat ze demissionair?
Nee. Ik maak me juist zo kwaad omdat het gewoon allemaal ritueel is en... volkomen voorspelbaar wat er gebeurt. Motie van wantrouwen, die wordt door het grootste deel van de Kamer...
Nou, niet door het grootste deel.
Nee.
Door de hele oppositie.
Door het grootste deel afgewezen. Ik bedoel niet...
Oh. Ja, precies. Oh, ja, ja.
Ja. Ja.
Maar het is wel gek, hè? Dat opeens hebben we toch echt helemaal genoeg van die Rutte, of niet?
Helemaal, ja. Ja.
Dat was een jaar.
Ja, we... Maar wie is we?
Wie is de we?
Ja, wie is de we?
We is de heerlijke minderheid... Hij zegt ook bij die toeslagenaffaire altijd die verschrikkelijke toeslagenaffaire. Altijd het woord verschrikkelijk erbij.
Ja.
Dan denk ik, wat bedoel je precies met verschrikkelijk eigenlijk? Voor jezelf of voor...
Ja, of voor die arme mensen.
Die veelgenoemde arme mensen. Ja. Ja, maar die ging hij net ook heel uitgebreid vertellen hoe hun levens vernietigd waren. Hoe
door hem?
Iemand door ons, de staat, zei hij.
Oh, door onze staat, ja. Daarmee depersonaliseer je het.
Je had toch ook eerder dat verhaal van... ja, ik als eindbaas ben daar natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk.
Uiteindelijk, ja.
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 Ja, het is zo'n handige politieke overlever, die hele Rutte.
Is
ja.
ook zo.
Ja.
Dat dwingt ook wel weer bewondering af, hoor. Want deze hele lange dag...
Bewondering om de vaardigheid. Ja. Niet om de morele grootheid.
Maar ik heb ook altijd bewondering voor je mannen die balletje heel goed kunnen spelen.
Ja, ja. Ja. En die naaien je ook.
Ja.
Natuurlijk.
Ja. Ja. Ja, hij is gewoon een meesterlijke balletje speler.
Zo is het.
Ja.
Nou ja, die moeten er ook zijn. Iemand Zeker. Moet het doen.
Ja.
Iemand moet het doen.
Ja.
Ja.
Ja, de vraag is, komen we ooit van deze man af, hè?
Nou, ooit wel. Maar als hij moe is, dan komen we er vanaf. Daarvoor niet.
Maar het probleem is, volgens mij heeft hij ook niks anders.
Nee, ik maak een andere podcast hierover. Daar werd hij een politieke monnik genoemd.
Ja,
vond
dat
wel een
is
goede omschrijving. Iemand die gewoon alleen maar die politiek heeft... en verder gewoon in dat appartementje van hem woont... zonder vrouw of kinderen.
En af en toe een weekje zeilen met Jort.
Ja.
Ik zou mijn lot niet graag in de handen van monniken willen leggen. En dat is het probleem.
Ja.
Dat vind ik een beetje... Ja.
Het lot van een heel land in de hand van een monnik, nou, dat heeft nog
een
nooit
goede, eerzame monnik. Dat is ook nog nooit geprobeerd.
Nee. Noem mij een naam. Noem mij een Nederlander.
Ja, nee. Jij,
noem mij een Nederlander.
Jij hebt het over een monnik. Dan denk ik van nou, geef dan even wat voorbeelden uit de geschiedenis waarbij het ook al verschrikkelijk mis is gegaan met monniken die het land hebben geregeerd.
De pausen zijn ook monniken. Dan denk ik, ja, daar ga ik ook niet...
De pausen zijn kardinalen.
Ja, maar dat zijn toch ook uit de hand gelopen monniken.
Jij bedoelt eigenlijk gewoon mannen die niet aan seks doen.
Ja.
En geen kinderen hebben en nooit...
Ja, precies. Jij vindt het wel goed louterend als iemand gewoon een gezin heeft gehad of een liefdesleven. En dan op basis daarvan een land gaat regeren.
Ja,
met die kennis in de achterzak een land gaat regeren.
In principe wel, ja. Ja.
Vind je het eigenlijk vind je het jammer dat...
Je weet ook dat je een beetje op glad ijs aan het begeven bent, hè, man?
Ja, ik ben op glad ijs.
Ja. Daarom zit Hanneke ook in principe wel.
Ik wou nog een vrouw, maar dat... Nee. Ik weet niet, dan ga ik op een glibberig pad.
Ja, wordt wel heel
je bent al op het glibberig pad.
Je zit te glibberen als een gek, man.
Op een glijbaan naar beneden.
In mijn eigen kring kan ik dat rustig zeggen, maar ik voel nu dat ik weer glibber.
Ja.
Maar vind je het jammer dat Asscher de politiek heeft verlaten?
Nee, vind ik ook weer niet jammer. Nee.
Oké.
Wat een hard oordeel.
Nou, die had ook de Partij van de Arbeid toch niet uit de slop getrokken. De tijd voor de sociaaldemocratie is een beetje voorbij.
Ja?
Ze moeten een beter verhaal moeten komen.
Een verhaal?
Een verhaal.
Er was dus een arbeider.
Ik voel mezelf...
Er moet een beter verhaal komen. Dat is echt van die praat die partijen zelf altijd bezig. Van, we moeten met de verkiezingen met een verhaal komen wat de kiezers aanspreekt.
Jongens, jullie zijn te hoogstemmig.
Oh ja.
Ik voel mezelf weer achter het stuur van de eend en jullie achterin.
Nee, daar hebben wij nooit
gezeten. Ik heb nooit in een eend gezeten.
Hoge
stemmen mij belachelijk maken.
Laat ik het zo zeggen. Laten we er een spreekwoordelijke eend van maken. Ik ben het wel met
Hanneke eens. Spreekwoordelijke eend.
Dat is een ander verhaal moet komen.
Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik bedoel meer, dit is Hanneke's rubriek.
Oh.
En wij zitten haar nu een beetje af te zetten.
In het ootje te nemen. Ja. Maar zal ik dan even zeggen wat ik van Asscher vind?
Ja.
Ja.
Heel graag.
Nou, kijk, wat het probleem is...
Gijs, vind dat jij nu wel te lang aan het woord geweest bent.
Ja. Nou, het probleem Asscher is met die hele Rutte...
Heeft Diederik Samson ook zijn poten afgezaagd, hè? Maar goed, dit terzijde.
Ja, maar goed, dat was in een onderlinge lijsttrekkersverkiezingen.
Dat was meer een fout van de partij.
Dat was meer een tactische fout om je twee topmannen met elkaar te gaan laten uitvechten wie de leider mag worden.
Dat is zo, maar dat was Asscher niet vies van.
Nee, maar goed, hij werd in die arena neergezet. En dan moest hij zeker...
Door de partij.
Dat was een idee van de partijleiding.
De Hans Spekman.
Ik weet niet of die toen de voorzitter was, of Ruud Kolen, of iemand anders.
Ruud Kolen, dat is echt al 100 jaar geleden.
Ruud Kolen
was een goede figuur.
Ik vind het super knap dat jij die naam nog weet, Ruud Kolen.
Ja, maar Ruud Kolen, dat vond ik... Ja, dat was zo'n rare vreemdkörper.
Broer van Nens Kolen,
hè? Ik heb een keer een boek gekregen van Ruud Kolen, wat hij zelf geschreven had.
Oh, wat knap.
Met de vakbeweging. Ja. Luister, En toen had hij ook gesigneerd voor Hanneke Groenteman met dank voor het leuke gesprek of zoiets. Ja. Dat boek heb ik toen vervolgens de wijde wereld ingegooid bij een wereldwinkel. Ja. En dat kreeg ik toen terug via iemand die het gekocht had.
Van Ruud Kolen. En die had het ook naar Ruud Kolen gebracht, of niet?
Nee, maar toen, dat was wel gênant dat ik een gesigneerd boek dus in de rams had gegooid.
Ik heb dit veel gênanter meegemaakt nog.
Oh ja?
Ja. Nou, ik presenteer, dus we hebben het er eerder over gehad, een talkshow met Theodor Holman.
Fluisterende olifanten.
Oh, ja. Fluisterende olifanten in Theater Bellevue. En ik had dus, ja, blijkbaar, nou, op een gegeven moment begonnen we de show. En hij zei van, nou Gijs, ik heb een leuke verrassing voor je. Ik heb hier mijn eigen boek John. Een exemplaar van mijn eigen boek John. En hij slaat het over en begint voor te lezen. Beste Gijs. Nou, een hele opdracht die hij voor mij in dat boek had geschreven. En die dus ook in een wereldwinkel of in zo'n 50-50 store terecht was gekomen.
Ja,
die was ook, had mijn boekenkast uitgegooid. En die was dus bij Theodor terechtgekomen.
Oh.
Ja, gênanter wordt het bijna
niet. Wil jij nog vertellen wat je van Lodewijk Asscher vindt of niet?
Ja, kijk, het daadwerkelijk gevaarlijke van de overlevingskunsten van Mark Rutte vind ik natuurlijk dat de politieke moraal nu helemaal aan het verdwijnen is. Ik bedoel, politieke verantwoordelijkheid bestaat eigenlijk niet meer. Liegen is geoorloofd als je maar gesteund wordt.
Het doel heiligt de middelen.
Het doel heiligt de middelen. Daardoor ontstaat er een heel diep wantrouwen vanuit de Tweede Kamer naar alles wat het kabinet doet. Dus die gaan nu de hele tijd openbaarheid van alles eisen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet voor ben dat alles de hele tijd maar openbaar moet worden. Nee. Want je moet ook dingen achter gesloten deuren kunnen bespreken. Dus dat is een soort hele glijdende schaal van...
Naar beneden.
Ja. Naar beneden.
Van wantrouwen.
Van wantrouwen waar je in terecht
komt. Een glijdende schaal naar beneden van wantrouwen.
En Lodewijk Asscher, even los van of hij de Partij van de Arbeid al dan niet uit het slop had kunnen trekken, vind ik eigenlijk niet zo relevant. Maar gewoon moreel gezien is het enige juiste wat je kon doen... is gewoon verantwoordelijkheid nemen voor je daden. En zeggen, het is onder mijn leiding zo misgegaan dat ik niet met droge ogen nu...
Maar tragisch is dus dat is bijna een soort paradox. Dus hij heeft die verantwoordelijkheid genomen. En de mensen die dus niet nemen, die blijven zitten. En die lachen eigenlijk daarmee iedereen uit. Bijna van, ja, maar
is absoluut, de uitwerking is nu heel tragisch. Maar toch vind ik dat we hem er gewoon puur om moeten prijzen. Dat hij wel die conclusie heeft getrokken uit wat er is misgegaan.
Hanneke, wil jij, los van wat voor verhaal dan ook, dat de sociaaldemocratie uit de slop wordt getrokken?
Nee, want ze vinden dat er een nieuw verhaal
is. Hanneke?
Nee. Nou, ik vind dat de sociaaldemocratie... Ja, god, dat vind ik ook weer zo moeilijk te beantwoorden.
Ja, hallo.
Ja.
Ik vind dat er gewoon een nieuwe linkse beweging moet komen onder leiding van Herman Wijfels.
Ja, daar word ik ook wel een beetje opgewonden van.
Ja. Ik wist dat ik jullie mee zou verrassen.
Ja.
Ik ben een fanatiek fan van Herman Wijfels geworden.
Ook erotisch gezien?
Ja, ook.
Ja?
Ja. Ja.
Nou man,
de
cliffhanger over moederdag hangt nog een beetje.
Ja.
Maar
wij vinden het altijd heel fijn als een cliffhanger nog even hangt.
Want dan hebben we volgende keer wat om over te praten.
Maar het is zondag, moederdag, hè?
Oh, nu zondag al? Wacht even, het is nu donderdag.
Oh nee.
Ik denk volgende week, maar... Even kijken, het is nu 29 april. Dus deze wordt...
Ja, zondag over een 3
week. 3 mei of zo.
Nou, ik weet niet, maar dan praten we...
Of we praten erover terug.
We kunnen toch ook terugkijken op moederdag?
Ja.
Of op al die
moederdagen.
Ja, of we praten er naartoe. Oké, man. Nou, we gaan even kouwen op je idee voor de sociaaldemocratie.
Een linkse beweging onder leiding van Herman Wijfels. Het erotische stemmenkanon.
Dank je wel, man.
Dank je. Waar haalt ze het vandaan? Is dit een van de raarste dingen die je ooit van je moeder hebt gehoord?
Nou, hij kwam wel als een totale verrassing.
Ja, hè?
Ja, zo van, vind je dat de sociaaldemocratie eigenlijk überhaupt gered moet worden? Ik pleit voor een linkse beweging onder leiding van Herman Wijfels.
Ja.
Waar haalt ze het vandaan?
Maar zou ze gewoon inderdaad een oogje op Herman hebben?
Nou ja, dat sowieso, want ze is een fanatieke fan. Dus daar zit ook
Hoe word je fanatieke fan van Herman Wijfels?
Ja, dat had je net moeten vragen aan de fanatieke...
Ja, maar jij zegt nu dat ze fanatieke fan is.
Nee, dat zegt zij zelf. Ze zegt zelf, ik ben een fanatieke fan van Herman Wijfels.
Bel er even terug.
Nee, geen zin in tuin. Nee. Echt niet. Nee,
had
echt
ik het alleen even vraag?
Nee, echt niet. Nee, onthoud voor de volgende keer.
Ja, maar dat onthoud ik toch niet?
Ja, zet het even in de onderwerpen.
Ja, god. Ja. Ja, ik weet wel dat je altijd alles moet horen wat er gezegd wordt, maar hoorde ik het even niet. Jammer.
Ja, zeker jammer. Ja. Hey, tuin.
Ja?
Wie is verantwoordelijk voor de muziek in deze podcast?
Jan en Kees Groenteman?
Noem we twee Nederlanders.
Jan Groenteman en Kees Groenteman.
Ja, zeker.
En Kiki Jaski.
De heart and soul van deze podcast.
En gin tonic haler.
En producer at large.
Is de lovely Guusje de Vries.
Lieve Guusje de Vries.
Ja.
Stuur haar mailtje als je sponsor wil worden van deze podcast.
Niet dat iedereen zomaar mailtjes gaat sturen. Nee. Als mensen sponsor willen worden.
Boter bij de Vis. Ja. Als je sponsor wil worden, stuur een mail aan Guusje. Teun en Gijs vertellen alles at gmail.com.
Boter bij de Vis, sponsor worden.
Teun en Gijs vertellen alles at gmail.com. Ja. Belangrijk.
Zet erboven, lieve Guusje.
Lieve Guusje.
Ja, je kan het er ook niet boven zetten. Maar dan gaat er wel €1000 op het sponsorbedrag. Dus het is maar, ja.
Dus zet eigenlijk maar niet lieve Guusje
boven. Ja, zet maar niet lieve Guusje boven, ja. Precies.
Moet je lekker zelf weten.
Ja.
Oké, dan is het tijd voor de Beatles tip.
Ja.
Teun?
Gijs, we hebben dus wel... Iemand heeft ons heel bijzondere informatie verschaft.
Ja, waardoor... We waren bezig met een reeks... wat deden de Beatles of wat deed Paul McCartney meer specifiek op... uit mijn hoofd, 15 juni 1965.
Daar was jij mee bezig.
Was ik mee bezig. Die datum kan misschien niet helemaal kloppen, maar dat was in ieder geval de dag dat hij en Yesterday en I'm Down en I've Just Seen a Face opnam.
Ja, en je had er twee gehad, dus welke bleef er over?
I've Just Seen a Face.
Dus mensen denken nu dat je dat nu gaat spelen, maar dat ga
Niks
je niet doen.
Niks is minder waar.
En dat komt door de geweldige tip die wij hebben gekregen van een luisteraar.
Van een luisteraar.
Ja.
Namelijk dat de door jou beminde.
Ja. Beminde in de geestelijke zin.
In de geestelijke zin beminde.
Ja.
Sylvia Plath. Plath of Plath.
Ja, precies. Want het is bekend dat deze mevrouw zelfmoord heeft gepleegd door haar hoofd in een oven te steken.
Zelfmoord wordt niet door iedereen gewaardeerd, hè?
Zelfdoding?
Denk het. Of
suïcide?
Haar voor haar eigen einde heeft gekozen of zoiets. Ik weet het niet, maar goed.
Nou, alle mensen die het woord niet waarderen...
Ja.
Kan ik heel erg de podcast van Kai Gorgels aanraden... En anders kunt u altijd een mailtje sturen dat u het niet waardeert. Maar in ieder geval heeft Sylvia een einde gemaakt aan haar leven... door haar hoofd in een oven te steken.
Ja, en de oven aan te zetten.
En de oven, ja, maar
met gas.
Gas, hè?
Met
gas. Niet het vuur. Nee, ja, dat kan ook. Ik bedoel, daar zal je ook niet overleven, denk ik.
Nee.
En, maar nu heeft dus iemand ons getipt...
Dat gebeurde op...
Dit exact...
Op 11 februari 1963.
In Londen.
In Londen.
Ja.
We weten niet wat het adres is, dus we weten niet hoe ver het hemelsbreed van Abbey Road verwijderd was.
As the crow flies.
Als iemand weet op welk adres Sylvia Plath zelfmoord pleegt of voor haar einde koos. Als iemand het adres weet, laat het ons even weten. Want ik wil heel graag weten hoe ver het van Abbey Road verwijderd was.
Want
het was op 11 februari 1963. En dat is tevens de datum dat de Beatles hun eerste lange opnamesessie hadden. In de studio aan Abbey Road en bijna hun gehele eerste plaat Please Please Me opnamen.
Ja, dat is toch ongelooflijk?
Dat is ongelooflijk, ja. Want ze hadden al een singeltje, of ze hadden een paar singeltjes opgenomen voor EMI, hun platenmaatschappij. En nu gingen ze hun hele plaat opnemen en ze hebben bijna die hele plaat op één dag opgenomen.
Ik vind ook
ze hadden op die dag alle vier een geslachtsziekte.
Van elkaar?
Niet van elkaar, maar ze hadden hem wel.
En wel allemaal van dezelfde persoon?
Zou theoretisch best kunnen, maar dat weet ik niet.
Misschien wel van Sylvia.
Dat vertelt het verhaal niet.
Zullen we dat dan uitroepen tot de wereldwijde Beatles Plath dag?
De wereldwijde Beatles Plath. Het is een historische datum in de Beatles geschiedenis.
En
het
in
is
de wereldliteratuur.
Eigenlijk de dag van de grote grote explosie begon. Die de Beatles, en een historische dag in de Beatles of in de wereldliteratuur. En in jouw leven, omdat door jouw beminde Sylvia Plath.
Geestelijk.
Of Plath. Jouw geestelijk beminde Sylvia Plath, Plath or Plath, doodging. En ik wil dan deze aflevering eindigen met een deel van... want laat nog maar een klein stukje horen... en dan zetten we in de show notes zetten we de Spotify-link... zodat u hem helemaal kunt luisteren... met het allerlaatste liedje wat ze op die dag opnamen, de Beatles. En dat was een nummer wat ze ook in 2 takes maar hebben opgenomen. Ze wisten dat ze maar 2 takes kunnen doen, omdat John Lennon, als hij dat lied zong, altijd zo, dat met zoveel overgave en rauwheid deed, dat zijn stem het zou begeven daarna. Dus ze wisten dat ze maar 1 of 2 takes zouden kunnen doen van het lied. Het zijn er 2 geworden. Misschien zelfs 1. Nou, dat is even praten kennis. Dan kunnen de Beatles-kenners me even over mailen. Het lied, het is een cover, maar het is zo goed gecoverd en zo fantastisch gezongen van John Lennon, dat, dat ze het eigenlijk bijna tot een original hebben gemaakt. Twist and Shout. Ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify-link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende.
Teun en Gijs vertellen alles.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.